Een mooie dag om God te dienen en in Gods huis te zijn. Amen. Ik ben deze dag blij om hier te mogen staan en het woord van God met jullie in te gaan. En het woord dat God mij gegeven heeft, ik heb gebeden en ik bid dat het jullie het zo tot zegen zal zijn zoals het mij veranderd heeft. En in de eerste plaats wil ik deze morgen wil ik God bedanken natuurlijk voor alles wat hij heeft gedaan in mijn leven. Maar ik wil ook mijn voorgangers bedanken, Ben en Rut. Ik ben dankbaar dat God hun in mijn leven heeft geplaatst. En om gewoon, ik ben dankbaar voor het vertrouwen, zeg maar, dat ik dit mag doen. Maar ook dat ik in hun de echtheid heb gezien. En een voorbeeld waar ik naar zocht. En de steun die ze geven. Maar ook als je, zeg maar, als voorgangers, ik zie waar ze soms doorheen moeten breken als de voorste die vooruit gaan, zeg maar. En ik heb in de afgelopen 10 jaar gewoon hun trouw gezien. Dat ondanks de moeilijkheden die op hun pad kwamen, dat ze er gewoon doorheen bijten, zeg maar, met God. En dat is het enige wat leiders kunnen doen. Want je weet niet waarvoor je tekent, hè, in het leven. En je komt dingen tegen. En ik heb gezien hoe ze door blijven gaan met God. En ik ben dankbaar voor hun steun. Okay. En ik ben ook blij met mijn man. Dankbaar voor Arnoud. Wij zijn vandaag 3 jaar getrouwd. Dus we dachten, we doen even dezelfde kleur kleding aan. Leuk, hè? We stonden vanochtend samen voor de kast. Het is echt zo. Maar ik ben dankbaar voor de liefde en de steun die hij me geeft in mijn leven. En deze morgen wil ik met jullie een onderwerp bespreken. En de titel van mijn preek is, er staat eer, daar gaan we het over hebben. Maar mijn titel is Dik, Rijk of Belangrijk? Dik, Rijk of Belangrijk? Vraag maar aan je buurman, ben jij dik, rijk of belangrijk? Nou, je hoeft niet te zeggen wat hij vertelde. Je hoeft niet te antwoorden wat je buurman zei. Hou het maar gewoon daar. Dik, rijk of belangrijk. We zullen straks zien waarom die woorden. En deze morgen wil ik met jullie gaan kijken naar eer. En waarom eer? We gaan straks erop in wat dat is. Maar wat ik zie, wat God aan het doen is in Nederland. En wat Gods geest aan het doen is in de kerken. Maar ook wat hij doet in onze gemeente, is dat God in de loop van de jaren steeds meer openbaring geeft over wie hij is. En dat is dat God een fundament heel sterk aan het leggen is voor wat hij in de komende tijd gaat doen. In onze kerk, maar ook in ons land. En als ik zeg fundament, dan heb ik het ook over een bepaalde cultuur. En cultuur is wat we belangrijk vinden. De atmosfeer die we creëren met elkaar. Nou, daar gaat eer over. Het woord eer in de Bijbel, daar, in het Oude Testament is daar een woord voor en dat is kabet of kabat in het Hebreeuws. En dat betekent zoiets als zwaar, gewichtig of belangrijk. En dat kan zijn zwaar in belangrijkheid, in belang, maar kan ook zijn zwaar in geld. Of zwaar in massa, vandaar het woord dik. En in het Nieuwe Testament zijn er 2 andere woorden, doxa en time. En doxa zeggen ze van, dat is dan de glorie of de heerlijkheid. Komt eigenlijk overeen met dat woord in het Oude Testament. Want die kabat of kabet, dat wordt gebruikt voor eer, dus belangrijk. Maar ook voor het gewicht wat God brengt. Nou, gaan we straks meer kijken, maar de aanwezigheid en de heerlijkheid van God. En die andere 2 woorden, intieme, is zeg maar een waarde of een prijs ergens voor. Nou, dit zijn 3 woorden in de Bijbel die daarvoor gebruikt worden. En om dit onderwerp een beetje te laden, hebben jullie wel eens dat je een internetpagina opent en dan zegt die loading, en dan moet je even wachten. Nou, wij gaan iets laden, wij gaan een begrip laden. We gaan even kijken, even uitdiepen, wat betekent dit nou? En daar heb ik 3 vrijwilligers voor nodig. En ik dacht aan een vrijwilliger onder de 30. Eentje. Wie wil? Of hebben we die niet? Ik hoop het wel. Of onder de 30 wil men niet? Nee, hebben we niet? Kom maar naar voren, kijk. Niemand. Nou, boven de 30 dan. Tussen de 30 en de 50. Kom maar. En nog eentje tussen de 30, als je onder de 50 bent. Nou jongens, dat is niet zo moeilijk. Kijk. En dan nog iemand van boven de... Oh, nou ja, ik heb er al drie. Prima. Applaus. Goed, jullie weten nog niet waar je ja gezegd tegen hebt, natuurlijk. Nee. Ik heb hier een tafeltje met allerlei items. En ik wil dat je uitkiest, als je nou iets zou mogen kiezen van deze tafel, wat zou het zijn? Mocht je alle drie even om het tafeltje heen staan en kies maar iets uit. Stel je voor dat ik zeg van nou, neem het maar mee. Ze inspecteren natuurlijk even goed wat er allemaal ligt. Ja, dan moet je even overleggen. Ja, het mag samen. Ja. En dan mag je eventjes uitleggen. Waarom is dat voor jou het meest zeg maar aantrekkelijk? Of waarom zou je dat kiezen, Esther?
Het is een notitieboek of een journal of iets. Nou ja, omdat schrijven gewoon, daar wordt ik de laatste tijd gewoon door meerdere mensen bij bepaald. Dat schrijven gewoon, wie schrijft, die blijft. Ook dingen die God tot mij spreekt. Soms is het best druk in mijn hoofd. En als ik dan dingen opschrijf, dan staat het. En dan wordt het helderder. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Die heb ik al. Ja, die heb zich ook. Maar die is binnenkort weer uit. Dus daarom wil ik die.
Daarom die. Petra.
Ik heb deze uitgekozen omdat de tekst mij heel aanspreekt. The Lord is my strength and my song. Uit Psalm 118. En dat is voor mij op dit moment heel belangrijk. Het woord van God. En dat spreekt me heel erg aan.
Mooi. Daniel.
Ja, ik heb deze uitgekozen omdat het speciaal met Redline is. En dan het is Colors in Maps. Ja, dat is heel bijzonder, want het is dan het woord van Christus in red. Dat is heel bijzonder dus. Ja. En het is voor mij ook King James. Vandaar vind ik dat het heel belangrijk is.
Ja, fantastisch. Dankjewel. Nou, dan heb ik een verrassing voor jullie. Je mag het meenemen. En ik heb nog een boekje thuis. Een nieuwe, die krijg je. Applaus. Nou, waarom ik deze oefening liet doen, is omdat dit eigenlijk aangeeft van, als je nou kan kiezen uit heel veel dingen, wat is dan voor jou het belangrijkste? Of wat geeft waarde? Wat voor de een waarde heeft, hoeft voor de ander geen waarde te hebben. En eer gaat eigenlijk over het geven van waarde. Als je een definitie wil geven, dan zeg ik waarde toekennen, gewicht toekennen, belangrijkheid toekennen. Nou, hebben we die? Ja, hè? Dan sheet 4. Daar staat Psalm 91. Daar staat, roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Nou, we gaan zo meteen naar die tekst kijken. Maar dan zie je het woord eer. Dat is waar dit gebruikt wordt. Ik zal hem belangrijk maken. Ik zal hem een stem geven. Ik zal hem van betekenis laten zijn. Dat is eigenlijk wat er staat. Waar ik met jullie naar wil kijken is drie dingen. 1. God eert ons. 2. Wij eren God. En 3. We eren elkaar. Als we kijken naar hoe God ons eert. God gaat respectvol met ons om. God houdt van ons. En ik moest denken aan het verhaal van de verloren zoon. En hoe die verloren zoon terugkomt bij de vader. Hoe de vader zijn waardigheid eigenlijk een stukje aan de kant zet. Zijn mantel omhoog doet en naar die zoon toe rent. Wat in die cultuur niet de waardigheid was die de vader eigenlijk had. En dat hij die zoon een ring geeft en een mantel en sandalen. Als een beeld van hoe God ons belangrijk vindt of hoe God ons eert. En ik heb een plaatje daarvan. Die heb ik gevonden. Een beeld van de vader die naar de zoon toe rent. En ik zag die uitdrukking in die ogen van die vader. Hoe God ernaar verlangt en op de uitkijk is. Dat wij naar hem toe rennen en toenadering zoeken. En die liefde is eigenlijk de motivatie voor eer. Dus God is bereid van alles aan de kant te zetten. Protocollen, hoe het hoort, hoe het niet hoorde. Vanwege zijn hartsverlangen naar die zoon. En dat is hoe God naar ons kijkt. En ook als je kijkt dat Jezus zijn waardigheid aan de kant zette voor ons. En ik weet niet hoe het met jullie is. Ik heb de laatste tijd... is God met mij met iets bezig geweest. En vaak dan weet je wel dat God van je houdt. Maar God heeft mij gegeven dat het op een niveau dieper binnen is gekomen. En we hadden een aantal weken geleden hadden wij onderwijs met de leiderschapsmodule die nu gegeven wordt. En Wouter van Twillert die kwam daar. En die legde iets neer wat mijn leven veranderd heeft. Waar God mijn leven door veranderd heeft. En die zei van, het is één ding om te weten dat God van je houdt. Maar iets anders is om te weten dat God van je geniet. En de vraag is dan, waar geniet God van als hij naar jou kijkt? En die vraag die wil ik vandaag ook aan jullie stellen. Als we eens even een paar seconden stil zijn en je denkt na, wat is er bijzonder aan jou waar God van geniet als hij naar jou kijkt? En niet alleen geniet van een afstand, maar wat trekt God aan? In jou. Waarom wil God bij jou zijn? En sommige mensen kunnen daar nog niet bij, zeg maar. En dan komen de negatieve gedachten in je op. Dat is niet van God. En God wil dat vernieuwen en die leugens vervangen door waarheid. En Wouter vertelde een voorbeeld over zijn vrouw. Die kan nogal vinnig zijn. Dus lik op stuk erop in. En zij baalde daar een beetje van. En ze had zoiets van, Heer, er was iets gebeurd. Heer, waarom ben ik nou zo? Ik vind dat niet fijn. En God leidde haar zo dat ze een film keek. En daarin zag ze een vrouw, maar dat was een soort krijgersvrouw, zeg maar. Met speren of pijlen of iets in die richting. En God sprak eigenlijk tot haar van, zo heb ik jou gemaakt. Jouw gaven en wat jij hebt... Dat heb ik bedoeld om in te zetten in geestelijke oorlogsvoering. En jij bent een bulldog, of jij bent een, moet je het zeggen, maar die scherpte, dat is wat ik jou heb gegeven en ik wil dat je daarmee gaat rennen. En dat is hoe ik jou uniek heb gemaakt. En ik vind het prachtig en ik geniet ervan. En zo ben ik ook naar mezelf gaan kijken. Waarom wil God bij mij zijn? En dan komt er een nieuw niveau van openbaring van de liefde van God. En waarom kent God mij waarde toe? Waarom vindt God mij belangrijk? En de waarheid is dat als we dit overslaan en hier niet komen, dan ontbreekt het belangrijkste fundament in onze levens. Wat wil zeggen dat als wij doorgaan en daarop verder bouwen in ons levens, vroeg of laat komen we dat tegen. Want er is één ding wat in deze eindtijd, als ik het zo kan noemen, een onderscheid zal maken tussen echt en nep. En dat is de overtuiging aan de binnenkant. Dat wij zonen en dochters van God zijn. De ontroering die komt als je de liefhebbende woorden persoonlijk van God de Vader over jou hoort. Voordat Jezus begon met zijn bediening, kreeg Jezus te horen uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbehagen heb. De gepassioneerde liefde van God. Niet alleen voor de mensheid, maar voor jou en voor mij persoonlijk. Die gepassioneerde liefde van God. Ik geloof dat God mij dit gegeven heeft om vandaag te vertellen. Dat God dat wil laten zakken. Diep aan de binnenkant. En dat er niets is dat je liever wil dan dat. En dat dat ontvangen van God. En ik heb de laatste tijd gebeden. Ik zeg, Heer, ik wil uw liefde ontvangen. Ik heb het nodig. Ik kan niet anders. Ik kan niet zonder. Dat is het enige wat me verder gaat helpen. En God is zo trouw dat hij door al die lagen heen, dat hij bij het diepst van je wezen komt. En dat hij me dan beelden laat zien of woorden die mij positief bevestigen. En zelf, soms zijn wij zo gemarkeerd of getraind door ons verleden, dat wij onze eigen negatieve stem zijn. Maar als je dat kunt laten verplaatsen door elke dag verfrist te worden. Heer, hoe ziet u mij? Waarom wilt u bij mij zijn deze ochtend? Wat trekt u aan in mij? Wat vindt u bijzonder aan mij? En God zal het je vertellen. En dan is dat het enige wat telt en wat alles overwint. Dat overwint omstandigheden, het overwint problemen, het overwint angsten. Dat is wat ons gaat veranderen. De Bijbel zegt in Romeinen 8 dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Er staat niet de schepping wacht op het openbaar worden van de christenen of van de gelovigen. Maar van de zonen van God. En ik wil met jullie dat deel even lezen in Romeinen 8. Die heb ik niet op de beamer, dus je kunt ook gewoon even luisteren. Romeinen 8 vers 15, daar staat... Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar soms voor mij is het lastig als ik jaar in jaar uit diezelfde teksten heb gelezen, dat het echt wat doet of doordringt. En ik lees tegenwoordig een nieuwe vertaling. Als je Engels begrijpt, is dit echt een aanrader. Het heet The Passion Translation. En ik wil dit vers aan jullie voorlezen in The Passion Translation. En dat is een vertaling die eigenlijk de nadruk legt op de gepassioneerde liefde van God voor ons en de betekenis of de hedendaagse uitdrukkingen naar voren haalt. En daar staat... Ik lees het in het Engels en daarna lees ik het nog een keer met de Nederlandse... wat de Nederlandse termen zouden zijn voor wat daar staat. The mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. Nou, en dan komt-ie. And you did not receive the spirit of religious duty. You did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. But you have the spirit, received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God. U heeft niet ontvangen de geest van religieuze verplichtingen, die jou terugbrengt in de angst van het nooit goed genoeg doen of nooit goed genoeg zijn. Maar je hebt ontvangen de geest van volledige acceptatie, die jou brengt of opneemt in de familie of in het gezin van God. Er zijn twee kanten. Er is de kant van je volledig geliefd en geaccepteerd weten door God. En er is een kant van handelen in angst en in spanning. En uit verplichting dingen doen. En God wil ons ten diepste brengen in het zoonschap. In het dochterschap. En deze morgen, als je een man bent in deze ochtend, zeg maar, dan wil ik tot je zeggen dat de vijand heeft specifiek pijlen die hij richt op mannen. Dat je het niet kunt. Dat je niet hebt wat er nodig is. Dat je de klus niet kunt klaren. Dat je die verantwoordelijkheid niet aan kan. Maar deze morgen ontmaskeren we die leugens. Dat zijn leugens uit de put van de hel. En in Christus kun je het wel. Je bekwaamheid is in God. En God heeft je volledig alles gegeven. En God heeft je toegerust om te doen waar hij je toe roept, om de verantwoordelijkheid te dragen die hij je geeft. Je hebt het en je kunt het. En weet je, het is zo mooi om te gaan met mensen die ook dat aan jou kunnen bevestigen. Nou goed, daar gaan we zo naar kijken. De hele Bijbel is het grote liefdesverhaal van God. Zoals God kwam bij Adam en Eva in de hof om met hun te wandelen in de koelte van de avond. Zo wil God bij ons komen. In de stilte als we hem zoeken. En God wil met ons optrekken. En God wil die persoonlijke liefdesrelatie. En hij wil ons herstellen in waarde. Als je kijkt naar wat hij beschrijft over het volk Israël. Van in Ezechiël, ik heb je genomen, je was helemaal vies. Je was een vrouw die helemaal besmeurd en vies was. Ik heb je helemaal schoongemaakt. Ik heb je mooie kleren gegeven. Ik heb je ringen gegeven, sieraden gegeven. Ik heb je hersteld in waardigheid. Als je Jesaja 61 leest, dat zou je thuis kunnen lezen. Een hoofdsieraad in plaats van as. God herstelt dubbel voor alle problemen die je gehad hebt. Dat is wat daar staat. Dat is wat daar staat. God is een God die herstel brengt. Ik ga het toch even lezen. Als ik naar mijn eigen leven kijk en de herstel wat God gebracht heeft. Ik was zo zonder zelfwaarde. Ik kon niet voor mezelf opkomen. Ik had geen vrienden toen ik tot bekering kwam. Ik had één vriendin die kwam kijken bij mijn doop. Nou, die vond het maar niks. Maar God heeft mij zo hersteld van al die wonden, van alles wat daar zat. En God is een God die schoonmaakt als je hem laat. Als je hem toelaat, hij maakt het zo mooi. Maar je moet hem wel toelaten. Hij moet wel het hele huis mogen hebben, zeg maar. Alle kamers. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden. Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Dit is een profetie van de missie van Jezus, wat Jezus kwam doen. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. En dan gaat het verder dat zij zullen verwoeste steden herbouwen. Zij zullen herstellen. Zij zullen dit genoemd worden. God kiest ervoor om wat onaanzienlijk is in deze wereld. Om wat geen naam heeft in deze wereld. Zo te herstellen en zoveel waarde toe te kennen. Dat de wijsheid van deze wereld beschaamd wordt. Want het is niet door de kennis of inzicht dat mensen blijven staan in deze wereld. Het is als God geconnect is met jou, als jouw hart geconnect is met God. Want de Bijbel zegt van, zij die hun God kennen, zullen grote daden doen. Those that know their God, they will do great things. He, dus als je God kent. En het is ook mooi om op die manier naar anderen te gaan kijken. Heeft die ander werkelijk een openbaring van de liefde van de Vader? Soms zie ik christenen die het niet redden, die afdwalen of hun eigen weg gaan. En ik heb me vaak afgevraagd, heeft die persoon echt een ontmoeting gehad met God? Op een manier dat het je brak aan de binnenkant. Dat het zo diep is gegaan. Dat je een liefde hebt gevonden die al het andere te boven gaat. En misschien zit je hier deze ochtend en je zegt, ja, ik geloof het en ik heb me aan God overgegeven. Maar dat blokkeert iets bij mij daar. Ik heb iets nodig. God wil je dat geven. Dat herstel is het fundament van alles om verder te gaan. Als je dat niet hebt, is het risico dat je bezig bent met religieuze verplichtingen. Dat je door, you're going through the motions, je doet wat je moet doen. Zonder daadwerkelijk dat het diep is gegaan. En dat je 's morgens opstaat en dat je weet, mijn Vader, u houdt van me. En ik mag deze dag met u. Help me, laat me zien. Goed, dat is hoe God ons eert. En dan staat er, wij eren God. In de Bijbel staat ook dat wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De waarde geven aan God die hem toekomt, die is een respons of een antwoord op het ontvangen van die immense waarde die hij ons geeft. Hoe belangrijk wij voor hem zijn. Weet je, soms praat je met iemand, wij hebben een paar tieners in huis en we moeten ze een beetje opvoeden. Soms probeer je zeg maar iets te overleggen en ze zitten op hun telefoon. Soms op mijn werk heb ik het ook, hoge bazen zelfs. Die zijn zo druk en zo, je probeert met ze te overleggen. En ondertussen zitten ze op hun smartphone berichtjes te beantwoorden. Nou, zo is God niet. God heeft volledig oren open, volledige aandacht. Hij vindt jou belangrijk. Hij vindt mij belangrijk. En als we dat ontvangen, dan kunnen we hem ook belangrijk maken. De tekst die Ida vorige week aanhaalde, vind ik zo mooi. Psalm 51, volgens mij staat die ook op de beamer. 50 of 51. Wie lof offert, eert mij. En baan de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Wie lof offert, maakt mij belangrijk. Wie lof offert, geeft mij gewicht. En wanneer je erkent dat God groter is en zwaarder en belangrijker en sterker dan al die problemen en dan al het andere, dan gaat hij voor jou aan het werk. Maar dat gebeurt als wij in overeenstemming komen met dat. Niet als wij het zelf zitten te fixen. Maar als wij in overeenstemming komen met God. U bent mijn hulp. U bent mijn redding. U bent mijn God. Ik weet in het begin, een jaar of 10 geleden, toen ik in het begin in deze gemeente kwam. Ik ging door een moeilijke tijd. Ik ben door een scheiding gegaan toen. En God was mij iets aan het leren. En ik ben daar zo dankbaar voor. En ik kwam hier in de diensten. En zoals je vandaag de dag ook merkt, dat er ruimte is om je eigen aanbidding te uiten naar God. Tussen de nummers, door tijdens de nummers. Ik begon dat te doen. En God begon mij daarin te leiden. Ik begon hem te noemen, u bent mijn oplossing. U bent mijn kracht. U bent mijn hoop. U bent mijn vreugde. U baant voor mij de weg. U bent mijn Heer. En ik zag het nog niet op een aantal gebieden. En er waren veel gebieden waar ik Gods interventie en hulp nodig had. Maar hij was me zo aan het helpen om hem belangrijk te maken in mijn situatie. En om hem te gaan vertrouwen. En hij heeft me zo uitgered. Hij heeft me zo uitgered. Fantastische man gegeven. Helemaal uit de schulden. Nou, ik kan jullie persoonlijk nog heel veel meer vertellen. Maar God is een God die te vertrouwen is. En soms heb je een seizoen in je leven dat het stormt en dat het moeilijk is. En wat God van je vraagt, is om die wortels dieper te laten gaan. Er is geen shortcut. Het is niet afsnijden bij God. Mijn jongste zoon Jonathan had pas zijn verkeersexamen en vertelde die heel vrolijk dat ze met een groepje de route hadden afgesneden. Zo werkt het niet, maar hij is toch geslaagd trouwens. Hoe dat dan weer kan, hè? Maar zo werkt het niet bij God. Je komt bij God, daarom is bekering een levensstijl. Het is elke dag opnieuw, ja Heer, ik wil dieper gaan. Het is moeilijk, het is niet makkelijk, maar dit is waar ik voor getekend heb. En dit is wat ik wil. Ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder. Goed, wij eren God. Neem tijd om Gods woord rustig te lezen en met hem te gaan praten. Ik ken een voorbeeld van een prediker. Zijn naam is Joe Sweet. En Arnoud die luistert veel van zijn preken. Af en toe luister ik een beetje mee. Hij had op een gegeven moment aan zijn gemeente gevraagd. Hij zei, willen jullie iets doen? Willen jullie voor aankomend weekend, zaterdagavond, jezelf voorbereiden om God te zoeken en God te ontmoeten? Zodat wanneer we samenkomen. En het was een hele transformatie. Op momenten dat de mensen samenkwamen, was de glorie van de aanwezigheid. Soms voel je God, hè? Dat is zijn zwaarte. Dat is zijn gewicht, dat is wie hij is. En zijn gewicht was daar. Omdat mensen zich erop toeleggen, ik wil God zoeken. Nou, tot slot elkaar eren. Ik moest die andere twee eerst uitleggen. Omdat het eren van elkaar, dat kan alleen maar in die volgorde, zeg maar. Als wij hebben ontvangen hoeveel God van ons geniet en hoe belangrijk wij voor God zijn, dan kun je door de ogen van God naar een ander gaan kijken. Hoe belangrijk is die ander voor God? Hoe ziet God die andere persoon? En met die cultuur kunnen we bouwen aan het Koninkrijk van God. Kunnen we bouwen aan deze kerk. Deze kerk is in het Koninkrijk van God, maar het Koninkrijk van God is groter dan alleen de gemeente. Maar in alles wat wij doen, geef je dan respect en eer voor een ander. Elke bediening die je doet, ik vind het zo mooi met Rut bij Jip, zeg maar, had ze laatst al die al dat onderwijs geprint bij de Leiders Track. Zij zei, ja, ik heb het op 90 gram laten doen, want dat ziet er zoveel mooier uit. En dat zijn zulke voorbeelden van alles wat je doet. Je hoeft jezelf niet te overladen met heel veel werk. Maar alles wat je doet en wat je uitgeeft, om het beste te doen. En het beste voor de ander en aandacht voor de ander. Alles wat wij gaan doen met dit gebouw, wat David uitlegde, dit gaat zijn uit een respect voor wie God is. En een waarde geven aan wie die ander is. En niet alleen de nieuwkomer, maar ook de persoon naast je. Want die alles wat wij doen mag ademen, die ander is belangrijk. Dus nieuwe stoelen en een nieuw plein en alles wat wij onder handen nemen. We doen het in de rust van God. Gods leiding, maar alles wat we doen, dat het kwaliteit mag hebben. Soms wil je mensen het gebouw innemen, alleen naar de toiletten, weet je wel. Kijk de toiletten. Toiletten zijn mooi. Eerlijk is eerlijk. Amen, dus ik wilde dit vanochtend neerleggen als een cultuur en een manier van denken van waaruit we mogen leven en mogen bouwen. Misschien heb je deze morgen nodig om opnieuw te beseffen hoeveel God van jou geniet. En hoe waardevol je bent voor hem. Of misschien is dit de stem van God om jou te vertellen dat het tijd is om hem weer belangrijk te maken. Om hem de plaats te geven die hij verdient in je leven. Of misschien wil je leren om met anderen om te gaan op een manier die recht doet aan de waarde die zij hebben in de ogen van God. En dat wilde ik deze morgen bij jullie neerleggen. Amen.